Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 7 en daarvan het 60ste vers. Handelingen 7, vers 60, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonden niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover. Letten wij op een gebed voor het slapengaan. Dat weten jullie allemaal natuurlijk. Een gebed voor het slapengaan. Want ik denk dat de kinderen ook 's avonds, als ze naar bed gaan, en niet alleen de grote mensen, maar dat ze bidden. Dat de Heere ze heel de dag heeft bewaard. En dat ze alles hebben gekregen. En dat ze vragen aan de Heere om een nieuw hart. Ja, dat noemen wij een gebedje voor het slapen gaan. Stefanus ging ook slapen. Niet in een mooi bed, want hij werd doodgegooid met stenen. En toch, voor hij ging slapen, deed hij ook een gebed tot de Heere. Een gebed zo vol van inhoud en zo onbegrijpelijk, dat ik daar graag deze morgen over wilde preken. Wat is het een wonder, want er staan heel wat gebeden in de Bijbel. Wat is het een wonder als er in een gebed liefde aanwezig is. Liefde, die hebben wij verloren. Je kunt merken, toen de mensen de Heere God verlaten hebben in het paradijs, ongehoorzaam zijn geweest, hebben ze geen liefde meer. Geen echte liefde. Ook wat dat betreft waren ze zo naakt en zo kaal. Adam geeft gelijk zijn vrouw de schuld van de zonde. En Eva geeft gelijk de slang de schuld. En eigenlijk geven ze allebei God de schuld. Hij heeft het eigenlijk gedaan. De liefde is er niet meer. Ze hebben alleen nog een beetje liefde voor zichzelf. Hoe kunnen we de straf ontgaan? Hoe kunnen we blijven leven? Maar liefde tot God, die is er niet. En nu staat er in de Bijbel, in een van de brieven van de apostel Paulus, daar staat van ons mensen, dat wij van onszelf hatelijk zijn en elkander haten. Dat zie je ook vaak, het is erg. Wij vragen de Heere ook daarom, verlos ons van de boze. Maar soms kun je het bij de kinderen al zo goed merken. Zo hatelijk, zo nijdig op elkaar, op anderen. En in de wereld, in de grote mensenwereld, daar hoor je het zo vaak. Och, je valt dood. Krijgt de pest. En al zulke boze woorden meer. Verwensingen. Net alsof de mensen bidden, en zo is het ook eigenlijk, dat die ander maar zo gauw mogelijk getroffen zal worden door ziekte en door de dood. Dat is de mens. En daarom is dat gebed voor het slapen gaan van Stefanus is zo onbegrijpelijk dat je zegt, hoe kan dat nou? Als je zo tussen die mensen zit die meer op tijgers lijken, op verscheurende beesten en die niet anders willen dan je doodmaken, hoe kun je dan aan de Heere vragen of dat de Heere het ze wil vergeven? Want als je in de Bijbel leest, ik zei al, er staan meer gebeden in de Bijbel. Dan lees je ook wel eens dat de mensen aan de Heere hebben gevraagd om zijn straf. Dat de mensen hebben gezegd, Heere, ik heb goed gedaan tegen die mensen en nou, het waren mijn vrienden en nou proberen ze mij te doden en ze achtervolgen me en ze bespioneren me. Heere, wil ze straffen. Laat ze maar doodgaan. Maak van hun vrouwen maar weduwe. Heer, doe het niet in één keer. Langzaamaan, dat iedereen het kan zien hoe ze smelten als een slak. Oh, als je in de Bijbel leest, in de psalmen, dan zeg je, als God dat doet, Heer, keer hun tafel om. Maak hem woest. Sla ze aan stukken, heren. Die boze vijanden. Ja, je zou zeggen, hoe kan dat? Was dat wel goed? Ja. Maar de Heere was erbij. En er staat ook in de psalm, zou ik niet haten in mijn hart, wier snode haat uw goedheid tart. Zou ik niet met verdrietig ogen zien naar degene die tegen u opstaan. Ik haat ze met een volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij. En toch, hoe waar ook, want de Heer is rechtvaardig, ook in het straffen van mensen. En als mensen, als Gods kinderen hebben geroepen, o God, gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil, nou dan kun je daar gerust vooruit kijken. Als de Heere orde op zaken gaat stellen. Je kunt dus niet zomaar zeggen, ja, maar dat waren, nee, dat mocht eigenlijk niet. Zulke gebeden, waarin er gevraagd wordt om de uitroeiing van de goddeloze. Nee. Wat dan? Hoe kan Stefanus zo bidden? Wist hij dan dat er bij al die mensen die daar boos en woedend voor hem staan, dat daar nog kinderen van God bij waren? Dat weet ik niet of hij dat wist. Hij wist ook niet dat daar die jonge zoon, die Saulus van Tarsus, die hem wel behagen had in zijn dood, wist hij niet. Er is wat anders. Ik zeg niet dat al die gebeden van vroeger uit het Oude Testament ons beschreven en bewaard, dat dat niet goed is. Dat wij zo hoogmoedig zeggen, ja, maar dat kan toch niet, dat was het Oude Testament, hè, dat was die wraakgedachte, hè, en in de oude kerk had je al een man die heette Marcion, en die zei, ja, in het Oude Testament, dat was een andere God, dat was de God, de schepper, dat was een harde God, een vrede God, maar in het Nieuwe Testament hebben we een andere God. niet zeggen. Ik wil er natuurlijk niet op ingaan, dat kan niet. Maar ik wil er iets bij zeggen. Wij weten uit het woord van God dat de apostel zegt: de meeste van deze is de liefde. De meeste. De liefde, dat is zoiets onbegrijpelijks. Een mens kan overal tegen. Hij kan tekeer gaan, hij kan schelden, hij kan hard zijn als steen. Maar Gods liefde kan hem verbreken. Gods liefde kan hem stilmaken. Gods liefde kan hem doen erkennen: o, geef mij de allerlaagste plaats. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Liefde. Hoe kan Stefanus zo'n gebedje bidden voor hij gaat slapen? Dat kon hij eigenlijk niet. Dat kon hij eigenlijk niet. Maar toch, Stefanus, dat betekent kroon. Nou zegt dat op zich natuurlijk niks. Een kroon. Had Stefanus een kroon op zijn hoofd? Nee, hij was een kroon voor de Heer Jezus. Daar ligt het geheim van dit avondgebed voor het slapen gaan. Dat hij een kind was, een knecht van de Heer Jezus. En die Heer Jezus, toen ze hem aan het vervloekte hout hebben genageld, als een vloek voor de gevloekte. En toen die mensen daar allemaal zo schreeuwden en spotten, joelden, toen ze het zo fijn vonden dat hij weg was, toen heeft hij gebeden: Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Dat was een onbegrijpelijke liefde. Waarin de Heer Jezus werkelijkheid laat zijn wat hij sprak. Ik ben niet gekomen omdat ik de wereld veroordelen, maar opdat ik zou behouden, verlossen. Dat was het geheim van dit avondgebed. Dat was het geheim voor Stefanus, dat hij dit mocht bidden. Dat God zelf bij hem is. Nou, moest even opletten. Stefanus, dat was een zeer begaafde diaken. Hij was vol van de Heilige Geest. En de mensen konden niet tegen hem op. De geleerde mensen konden niet tegen hem op. Al die rabbijnen en joden uit allerlei landstreken, daar in Jeruzalem, uit de synagogen, die probeerden met hem te twisten. En die probeerden hem te overwinnen, maar ze waren niet bestand tegen het woord van God. Met al hun geleerdheid konden ze er niet tegenop. Toen hebben ze een paar valse getuigen in de arm genomen en ze hebben gezegd: jullie moeten dat en dat zeggen. En dan zullen we het volk opstoken en dan zullen we dit en dat. Nou, die valse getuigen, die zijn gauw gevonden. En dan gaan ze een praatje rondstrooien. Stefanus, die kennen jullie wel, die spreker. Die lastert Mozes en hij lastert God. Hij zegt dat alles veranderd is en dat alles veranderd wordt. Hij zegt dat Jezus de tempel af zal breken. Hij spreekt Gods lasterlijke dingen tegen deze plaats, die heilige plaats, die heilige tempel. En het slaat aan. Zoiets slaat gauw aan. De mensen worden boos, verhit. Fariseeën, schriftgeleerden, wetgeleerden, als één man vallen ze op hem aan. En ze sleepten hem voor de raad. Wat heb je ervan te zeggen? Hier zijn getuigen die zeggen dat jij een lasteraar bent tegen Mozes en tegen God. En alle die daar zaten, die zagen zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. Weet je het nog van Mozes? Die zo dicht bij de Heere was, dat hij zijn aangezicht toen hij van zo blonk, zo glinsterde het. Je zou zeggen, nou mannen, nou zou ik maar gauw op de vlucht gaan. Of ik zou er nou maar vandoor gaan, of ik zou op mijn knieën vallen en zeggen, o God, we hebben u aangerand. Wat als je dat toch ziet? Jullie zeggen, je hebt gelasterd tegen Mozes en tegen God. Maar diezelfde God doet nu met Stefanus wat hij ook met Mozes deed. Hij laat hem glinsteren als een engel. Alsof de Heere God zelf bij hem en in hem is. En dan, dat weet je, het is ons niet helemaal voorgelezen, het is een heel lang hoofdstuk, gaat Stefanus vertellen uit de geschiedenis van zijn volk. Uit de geschiedenis die God met dat volk heeft gehouden. Hij begint al heel vroeg en hij gaat door heel de geschiedenis heen, van de richteren, van de koningen en noem maar op, van de ballingschap, over Mozes vertelt hij veel. Maar als hij dat verhaal leest, dan elke keer merk je dat Stefanus het zo zegt, dat schuld aangeraakt wordt. Toen Mozes kwam om het volk te verlossen, toen geloofden ze hem niet. Alsof hij zeggen wil, toen Jezus kwam tot het zijde, geloofden het niet. Dat is niet iets nieuws. Dat was vroeger al zo. Wat een ellende. Jozef werd verkocht naar Egypte. Mozes werd niet geloofd en afgewezen. De profeten die werden gedood. Iedereen had er een hekel aan. Dat weten we uit de geschiedenis. En die tempel, och. Jullie weten toch ook wel. Dat er geschreven staat, de Allerhoogste woont is zijn troon en de aarde is de voetbank zijner voeten. Is dat lastig? Nee toch, dat heeft God toch zelf gezegd? Met andere woorden, jullie kunnen wel denken, wij hebben God. Maar dan denk je verkeerd. Dan spitst alles zich toe. Want Stefanus heeft gesproken over die heerlijke gave van de wet aan het volk. Aan Mozes. Door middel van de engelen gegeven. En hij zegt, maar jullie hebben hem niet gehouden. Jullie pochen wel op de wet. Jullie zeggen wel, wij hebben de wet en de profeten, maar je hebt er niet naar geluisterd. Je bent hardnekkig. Je bent wel besneden, maar je hart is niet besneden en je oren niet. Je bent verblind. En dan zegt hij, jullie vaders, wie van de profeten hebben ze niet gedood en gestenigd? Ze hebben vervolgd de mannen die gezegd hebben, daar komt eenmaal de Heer Jezus Christus. En zijn. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En hij zal verzoening doen over de zonde van het volk. Maar zij vroeger hebben die mens al vermoord. En jullie hebben hem vermoord. De rechtvaardige. Jezus. En als ze dat horen, dan worden ze zo vreselijk boos. Wat? Durft die man te zeggen dat zij de wet niet onderhouden hebben? En dat ze een rechtvaardige hebben gedood? En dat hun naaste familie bestaat uit vervolgers van de profeten? Dan worden ze zo op hun hart getrapt. Hun hoogmoedige hart. Dat ingebeelde, geliefde gemeente, wat is dat sterk bij ons mensen. We spelen het niet alleen, maar we denken het soms. We doen het gewoon alsof het niet waar is wat het woord zegt. Het woord van God. En zolang als het andere geldt, dan kan het mij nog enigszins bekoren. Kan ik ermee instemmen. Maar als het mij geldt, kun je het niet aanvaarden. Je kunt het niet aanvaarden. Dat jij zo bent, hatelijk. En elkander hatelijk. Dat jij in principe zo bent, ook al zou de Heer je hebben vastgehouden, daar mag je de Heer voor bedanken. Maar dat jij van en ik van dat principe zijn wat Paulus schrijft. Vernieling en ellendigheid is in al hun wegen. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. Hun keel is een geopend graf. Addervergif is onder hun tongen. Dat kan een mens niet aanvaarden. Dat is te erg. Dat berooft hem zo van zijn waardigheid. Dat zet hem zo neer eigenlijk op die ene grote vuilnishoop. Nee, dat kan die niet. Zij kunnen het niet en wij kunnen het niet. Daarom staat er hun harten best. En ze knersen de tanden. Ze kunnen er niet tegenop, want het is waar. Het woord is waar. Dat is zo'n ontzettende beklemming. Het woord is waar. En je kunt over allerlei puntjes discussiëren. Je kunt over allerlei dingetjes verschil van mening hebben. Maar als dat woord door de kracht van de Heilige Geest door Stefanus gesproken wordt, dan is er geen verweer. Ze moeten het laten staan. Ze kunnen er niet over gaan ruzien. Er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden. Ja, eigenlijk maar één, maar ik bedoel, het is of aanvaarden met je kapotgeslagen hart dat het waar is, dat je er niks van hebben moest. En dat al onze christelijkheid maar inbeelding is. Om te bidden aan de Heere God, wees mij toch genadig, Heere. Of, en dat ligt het meest voor de hand, weg met die man. Hun deden het erg grof, ze konden zich niet meer inhouden, ondanks hun waardigheid. Hun hoge positie in het midden van het volk, ze kunnen zich niet bedwingen. Andere mensen kunnen zich behoorlijk bedwingen en doen dat op een hele nette christelijke manier. Maken ze zich ervoor los. zoeken ze eigenlijk een plekje waar ze niet in de tang komen. Waar ze niet vastlopen. Dat is heel opmerkelijk. Dat wij dat zoeken. Zodra mensen met het woord van God echt in aanraking komen, dan gebeurt er wat. Ze beginnen bedekt of openlijk kritiek te leveren. En langzaamaan groeit er iets weg. Ik moet daar weg. Ik vind er niks meer aan. En er komen allerlei motieven. Totdat het zo ver is dat ik de stap doe. Ga weg. Ga weg. Waar ik wat meer, wat makkelijker zit. Waar ik geëerd word. Waar ik een plaats inneem. Maar die lui, die rotlui, zo ligt het in het hart. Het interesseert ze amper. Het interesseert ze amper. Nou, mij ook niet meer hoor. Gegroet. Zo gaat het vaak in het leven. In het persoonlijke leven ook. Als het op een mens afkomt. Niet. Die grijze modaliteit van het midden. En van ja, je kunt erbij zijn en je kunt toch, ja. Maar dat je echt voelt. O, dat woord van God is levend. Dat woord van God dat raakt mijn hart. Dat woord van God, ik voel me er zo beroerd en zo akelig onder worden. Want als dat woord van God gelijk hebt, dan moet ik zeggen, het is niks, het is totaal niks met mij. Ik ben een ongelovige bandiet. Ik ben een stuk wereld, een stuk verdriet, een stuk ongeluk, dat ben ik. En om dan daarvoor te buigen. Als het zo erg is. Dat eer God de zonde ongestraft liet blijven. Mijn zonde. Heeft hij daar zijn eigen kind. Buitengesloten in de duisternis. Dan kun je zien wat wij waard zijn. Er was geen plaats in de herberg. Er was geen plaats in deze wereld. Er was geen plaats in de kerk, in de tempel, waar dan ook. In de stad, nergens. Dat is een wonder dat die Samaritaanse vrouw zegt. Een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Doorgaans zijn we al lang verdwenen. Geliefde gemeente, dit is zo'n ernstig punt wat ik nu noem. Hè? Dat wil je wel geloven. Dat als je daarbij bepaald wordt, als je erover denkt. Oh, dan word je zo intens tot in het diepst van je ziel bewogen. En dan niet met de klemtoon op hem of haar, maar jij, ik. Dat het zo'n eeuwig wonder van barmhartigheid is. Dat hoe aangeslagen ook en hoe ellendig als die mag zijn. Het is waar. U hebt gelijk wanneer u oordeelt. U overwint. Want dat kun je niet. Deze mensen, het is niet goed te praten. Juist niet, natuurlijk niet. Het is een blijk en een bewijs van onze boze natuur. Ze worden zo woest, ze hebben het gevoel dat er een zaag door hun hart gaat. zo zaag met van die tanden die rafelt. En de woede wordt zo groot en zo intens. Dat het kan zo niet blijven, er komt een ontploffing. En dan zegt hij nog midden in die woede en midden in die nijd, zegt hij, vol van de geest, staat die man naar de hemel te kijken en hij ziet de heerlijkheid van God, de glans en de luister. En hij zegt, ik zie ze. En Jezus staande te rechterhand God, die Jezus die zij eruit gedaan hebben, die ze gekruisigd hebben, waar ze moordenaars van zijn, waarvan ze het liefst willen geloven en aannemen dat die naam met wortel en tak is uitgebannen uit het leven van Israël, uit het leven van de mensen. Je zou zeggen, als je dat nou voor je ogen ziet, zo'n man met de glans op zijn gezicht, dan moet er toch iets gebeuren. Dan kun je toch niet doorgaan. Maar ze gaan wel door. Ze zijn zo boos dat ze beginnen met grote monden te schreeuwen om maar niks te horen. En ze stoppen hun vingers in hun oren. Het lijkt wel. Ja. Het lijkt wel iets duivels. Het is het ook. Dat ze daar net als boze kinderen, maar kinderen kunnen zo boos nog niet zijn. Maar die zeggen ook wel, ik wil het niet meer horen, ik wil het niet meer horen, ik luister toch niet. En dan doen ze gauw hun hand op hun oor, of ze beginnen hard te schreeuwen, ik wil het niet horen. En ze vliegen uit hun stoelen overeind en ze grijpen een beet. En ze slepen hem buiten de stad, want in Leviticus staat het geschreven, een godslasteraar. Die mag zomaar niet op de geleide grond gedood worden. Die moet buiten de stad, buiten de legerplaats. Dat is een onrein sujet, een lasteraar van God. Die zal nooit op aard bevestigd zijn. Men jagen die twist en onrust stoker, totdat hij uit elks oog verdwijnt. Weg met hem. En ze slepen eens als de driften in een mens werkzaam worden en uitbreken. Dan kun je je indenken hoe dat gaat. Ze pakken een beet, ze slepen hem mee. Ze gooien hun mooie mantels uit, hun eerwaarde kleding, hun ambtsgewaden. En ze leggen het aan de voeten van een jongeling, van Saulus. En dan grijpen de getuigen de eerste stenen. En ze beginnen Stefanus met stenen te bekogelen. Een vernederende dood. Je bent niet ineens dood. Je wordt getroffen aan alle kanten. Scherpe stenen, zware stenen, puntige stenen. Wat zal dat mannetje eruit gezien hebben? Het bloed stroomt over zijn gezicht. Gaten in zijn hoofd. Maar hij leeft nog! En toch voelt Stefanus, ik moet sterven. En net als de Heer Jezus roept hij, Heere, Heere Jezus. Ze moeten het nog één keer horen, hij roept niet God. Hij roept ook nog niet Vader. Maar hij roept door de geest, Heere Jezus, hij leeft. Hij is niet in het graf, hij is niet gestolen door ons. Hij leeft aan de rechterhand des Vaders. Ontvang mijn geest. En het zwak. Het bloed stroomt aan alle kanten eruit. Nou, dan is het gauw afgelopen hoor. Dan leef je niet lang meer. En de mensen gaan maar door met gooien en smijten. En met schelden en razen en tieren, stofwolken zijn om de arme man heen. En dan opeens, terwijl hij de kracht voelt wegvloeien uit zijn leven, uit zijn lichaam, opeens laat de Heilige Geest hem wat zien. Want Jezus aan het kruis. En Stefanus in gedachten ziet hij die soldaten met die hamers en die spijkers bezig om hem vast te spijkeren. En hij denkt, hij ziet al die mensen, die soldaten, de Joden, de schriftgeleerden, de wetgeleerden, in een flits. En dan hoort hij weer dat gebed. Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Zou ze dat echt niet geweten hebben? Ik weet het ook niet. Ik kan er niet in doordringen. Ik weet wel dat er geschreven staat, indien ze geweten hadden wat ze gedaan hebben, zij zouden de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Ik kan zo ver gaan. Er waren erbij die de zonde tegen de geest hebben bedreven, maar er waren er ook bij. Oh. Dat is juist onze natuur, ons zonde bestaan. Dat we in het volste gevoel van ons recht dwars tegen God in kunnen gaan. En dat we gelijk hebben en dat we zeggen, die lasteraar. Nee, niet hier, niet hier. Naar buiten, uit de poort, trap hem eruit. En dat we tegen God strijden. En dat we zelf onze handen wassen in onschuld. En zeggen, gelukkig, hij is weg. Saulus had een welgevallen aan zijn dood. Hij ziet die Jezus, die nu verhoogd is, tussen die tierende en razende mensen. De liefde, de meest. God heeft zijn enige geboren zoon gegeven. De grootste liefde die denkbaar is. Maar de volgende stap is dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Daar ben ik de voornaamste van, zegt Paulus. Dat hij door de Vader is voorgesteld tot een verzoening voor onze zonden. Stefanus wist niet dat Saulus. Calvijn merkt op dat gebed van Stefanus verhoord is. Dat gebedje voor het slapen gaan. Want Saulus is bekeerd. Maar misschien zijn er nog wel meerdere geweest. Ik denk dat Stefanus op dat moment dat niet wist. Dat er nog een Saul bij zat. En misschien zijn er nog veel meer bij geweest. Die tot bekering zijn gekomen later. Maar ik weet het niet. Ik geloof dat dat hier niet direct aan de orde is. Ik denk dat we hier iets zien. Wat de duivel heeft vernield. Dat wij van die liefdeloze schepselen zijn. Dat wij hatelijk zijn, dat wij niks voor elkaar over hebben, dat we elkaar de dood soms aandoen. En dat hier blijkt wat de Satan nou heeft verwoest en wat we zelf door onze eigen moedwillige schuld zijn kwijtgeraakt. Dat kan weer in beginsel hersteld worden door die zoon van de Vader. Die heeft gezegd, hebt uw vijanden lief, zegen ze die u vervolgen, doet wel aan degene die u geweld aandoen. Ja, ik ga er niet al te diep op in, heus, ik bedoel het niet verkeerd, zoals sommigen dat op zo'n zoetige, akelige manier eigenlijk proberen door te geven. Van ja, wij moeten dit en wij moeten. Nee, zo bedoel ik het niet. Ik hoop dat we dat goed begrijpen. Maar het gaat daarom dat die ellendige zondaar, die verdoemelijk is, zijn zonde, die schuld is. Het gaat daarom. Gods eer is verheerlijkt in Jezus Christus. In de schenking van zijn lieve zoon blinkt zijn liefde door alles heen. Hier is een mannetje. Hij moet gaan slapen. In de slaap van de dood. Hij staat nog overeind, maar hij voelt dat alles aan hem begint te beven vanwege het bloedverlies. Misschien kan hij haast niet meer zien. In een waas ziet hij die tijgerstaart. Gooi hem voor zijn kop. Gooi hem niet. Hij ziet het. In een waas. Maar als hij dan Golgotha ziet, dan valt hij niet uit zwakte, maar als een daad, als een prediking, valt hij op de knieën. Opeens is er een machtige aandrang in zijn stervend leven. Een machtige aandrang om te bidden. Om boven het geschreeuw van de tijger en de leeuwen uit, boven dat er weer nog één keer getuigenis te geven. En dan niet. Roei ze uit. Verdelg ze van de aarde. Maar dan, de meeste is de liefde. Heer. Dat betekent hier, Heer Jezus, overwinnaar van de dood, verzoening voor onze zonden. Heer, rekenen deze zonden niet toe. Dat betekent, Heer, leg het niet op de weegschaal. Dat betekent letterlijk, zet het er niet bij, dit wat ze gedaan hebben aan mij. Laat het niet meetellen in uw oordeel. Deze zonde, nee heren, reken ze het niet toe. Want u hebt zelf gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Heer, de meest is de liefde. Ja, Stefanus heeft dat allemaal niet meer gedacht. Wat wij nou zeggen, ging alles zo snel. Maar het is de kern van het. Ontferm u, o God. Over de tijgers, hij zegt, over die tijgers. Hij zegt niet over één of over twee of over Saul, dat weet hij niet. Dat laat hij aan God over. Dat laat hij aan God over. Hij ontfermt zich, diens hij wil. Maar de woorden moeten ze allemaal horen. Er kan niemand van die mannen zeggen, hij heeft niet voor mij gebeden. Niemand. Oh. Hoe onuitsprekelijk. Wij kunnen niet zomaar een streep halen door al die gebeden uit het Oude Testament. Heb ik gezegd, dat mag niet. Want ook daarin schittert de rechtvaardigheid Gods. Als mensen hebben gebeden om de ondergang van Gods vijanden. Maar dit is meer. Dit is onbegrijpelijk. Hij valt op zijn knieën en hij vraagt, Heere, nee, reken ze dit niet toe. Wat dan? Reken ze wat anders toe. Reken ze toe wat uw lieve zoon heeft gedaan. Wil ze bekeren. Wil ze doen geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt toch niet. Ja, je kunt niet nadoen op mensen. Het is niet na te doen. Je kunt het niet na. Het is van God. Het is van de Heer Jezus Christus. Maar heb je ooit zoiets gehoord? Ja, Jezus Christus. Dat is de motto van dit alles. Maar kun je het begrijpen dat die genade van de Heer Jezus Christus nou zo sterk is, dat daar die stervende, bloedende man dat mag bidden? En dat hij daarvoor op zijn knieën mag vallen, om die Heer te vragen, doe het niet, Heer, doe het niet, reken ze deze moord niet toe, maar vergeef. En toen ging hij slapen, als hij dat gezegd had. ontsliep hij. Het staat er zo eigenaardig. Want als je zo moet sterven, zo, dat je tenslotte van je knieën afvalt en ze blijven maar doorgooien, totdat je zo'n vormeloos stukje mens bent, niet meer te herkennen. Is dat slapen? Dat zegt het woord van God. Voor Stefanus was het een slapengaan. Zoals in het Nieuwe Testament en ook in het Oude. Als het gaat over diegene wier hoop gericht is op de Heer. Is het slapengaan. Is het niet doodgaan? Slapen. Zij rusten op hun slaapsteden. Wat is dat troostrijk? Treft hij ontsliep. In plaats van die harde schreeuwen, die doodschreeuwen, zie je toch hier. De Heer maakt het goed. Nog een enkele zucht. En daar ligt de man. Hij slaapt, zegt God. Zij ontslapen in vrede. Een korte stap. Een korte stap. En daar valt hij de middelaar die hij zag in de armen. Om hem te bedanken. En hem te prijzen. En misschien zal de Heer Jezus gezegd hebben. Ik heb je gehoord, Stefanus. Toen je je avondgebedje deed. Voor je ging slapen. Je lichaam dat ging slapen. Ik heb het gehoord. En het zal gebeuren hoor. Want mijn eigen. Ik heb zelf mijn leven gegeven. En we zitten er daarbij hoor. Bij die tijgers. Bij die vijanden. Die brullende leeuwen. We zitten erbij. Ik heb het gehoord. Wees nu maar verblijd. Ik zal het bloed van je ogen wegvegen en de tranen van je wangen. Ik maak het allemaal goed. De liefde. O, de liefde. Zij bedekt alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij doet geen kwaad. Ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid. Ze is niet opgeblazen. Zij zoekt zichzelf niet. Vergeef, Heere, die zware schuld. Geliefde, dat dat nou ook bij ons verheerlijkt wordt. Misschien ben je vreselijk bedroefd, dat kan. Dat je zegt, ik ben zo'n liefdeloos monster. In huis, of voor de kinderen, of voor mijn naasten. Je hebt gelijk, wij zijn allemaal de liefde verloren. En in de kerk kom je ook niet veel liefde tegen. Ze praten soms net zo makkelijk over het eeuwige ondergang van een mens. Alsof er geen liefde is. Wij, als je het zegt en beleidt, dat je niet woest en dol wordt en je biezen pakt en zegt, wat ben ik dan geen christen? Ben ik dan? O, erken het voor de Heer. Ik ben dat. Zo liefdeloos. Maar bij u is de fontein van het leven. Heere, geef mij uw liefde. Geef mij iets van uw genade en ontferming. Want die liefde doet de naaste geen kwaad. O, hij is machtig. Om ook in deze kille, harde wereld te schenken. Het wonder van de liefde. om in één keer, net als Stefanus, als het ware, je kapotte armen uit te steken naar. Ja, wie zijn er nou eigenlijk te beklagen? Wie zijn nou de slachtoffers? Stefanus? Die jongen van jou? Die meid die niet luistert? Of jij? Waarom ben je zo in de weer met jij, hè? Wat ze jou aandoen? Waarom? Dit is waardevoller, kind, man, vrouw, doe jezelf geen kwaad. Want jij bent het slachtoffer. Stefanus is wel dood. En je zegt misschien, oh die arme man, oh het zal die een pijn gehad hebben. Maar dat is niks van betekenis. Jij. Die misschien nog met opgestoken varen de teef ingaat. Jij bent te beklagen. Dat dan de liefde die alles te boven gaat ons vangen. In die liefderijke armen en handen die bij hem van eeuwigheid zijn. Want daar moeten we tegen verliezen. We gaan naar huis. Nog even in de oude kerk, een van de oude kerkvaders, heeft nog, ik neem me iets uit over, heeft, te midden van alle droefenis, heeft hij nog een woord van bemoediging gesproken. Voor de kerk. Voor moeders die hun kinderen kwijt zijn. Voor mensen die door de dood elkaar hebben verloren. Zoals wij dat denken. Want toen Stefanus gestorven was, waren ze ook erg bedroefd. Sommige mannen hebben hem onder de stenen vandaan gehaald en hem nog begraven. En ze waren ontzettend bedroefd. Dat mag ook. Maar hier schreef die oude kerkvader Prudentius. Hij schreef, moeders, laat af van rouw te dragen. Bedwing uw tranen, ween niet meer. Wie mag nog om zijn kinderen klagen? De dood herstelt het leven weer. Want wat betekenen de schone graven van marmer en van steen? Dan dat wij weten dat daar wonen geen doden. Slapenden alleen. Het lege lichaam, daar geborgen, houdt wel niet meer de ziel omhuld. Maar duurt slechts kort. Dan komt de morgen. Dan zijn ze van elkaar, ziel en lichaam, vervuld. Snel zal het einde der eeuwen komen. Als warmte weer de beenderen wekt. Als kloppende het bloed in stromen door het oude huis van vroeger trekt. De lichamen in het graf geschonden en in een diep verval ontwricht zullen weer met de ziel verbonden als vogels stijgen in de lucht. Wanneer het graan niet in de aarde zou vallen en zou ondergaan, als niet de aarde het bewaarde, hoe zou het groen ten hemel gaan? Wij volgen op uw woord, bevrijder. Gij die de dood zijt doorgegaan, waar gij de moordenaar geleidde van het kruis, recht op de hemel aan. Daarheen, zo bid ik, grote koning, dat gij ook onze ziel geleidt in haar oorspronkelijke woning, waarvan zij wegzwierf, ver en wijd. Amen.